Nog een mededeling, gemeente. Dat is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En dat vandaag de voorbereiding zal zijn voor het te vieren heilig avondmaal. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 27, de versen 5 en 7. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren. Daarna zingen we uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het 49ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. We noemen nu Jesaja 49. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19 het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijner moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard onder de schaduw zijner hand, heeft hij mij bedekt, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde. En gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten. Zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich. Zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere zekerlijk. Gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen, en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken, dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En uw koningen zullen uw voedsterheren zijn en vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde. En zij zullen het stof van uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden, dat ik de Heere, uw heiland ben, en uw verlosser. De machtige Jacobs. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het woord van God wat we deze morgen in uw midden willen overdenken, vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk Jesaja 49, de versen 14, 15 en 16. Jesaja 49, de versen 14 tot en met 16. Waar het woord van God en onze tekst luidt. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten. Zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover de woorden van onze tekst. Voordat we deze woorden zullen overdenken, worden we eerst geroepen om aan twee kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Huisman, zuster Huisman, zuster Heringa, broeder Heringa? Geliefde ouders, het valt altijd weer op dat ons oude doopformulier ten diepste met twee woorden spreekt. Het spreekt in diepe ernst over het feit dat wij met onze kinderen zondaar zijn. Kinderen des torens, zo staat het al in het begin. En tegelijkertijd is er dat andere woord dat God nu juist in de doop wil betuigen. Dat hij aan kinderen des torens, aan zondaren wil gedenken. Die twee woorden worden eigenlijk op bijzondere wijze zichtbaar. Ook als straks het sacrament van de heilige doop aan uw kinderen bediend mag worden. En dan ligt er een grote taak voor u. Om dat wat het woord van God zegt aan uw kinderen mee te geven. U mag uw kinderen opvoeden. En ten diepste die twee woorden op de harten van uw kinderen drukken. Dat uw kinderen zondaar zijn. En zondaar zijn betekent zonder God zijn. Zo zijn we alle van nature. Ouders, ik hoop dat u uw kinderen dat in mag scherpen zoals het woord dat van u vraagt. Maar tegelijkertijd dat u ook bij het opvoeden van uw kinderen iets mag doorgeven. Dat het nu voor zondige mensen mogelijk is om zalig te worden. De mogelijkheid is er niet bij ons, niet bij u, niet bij uw kinderen. Maar die mogelijkheid is er bij de God van het verbond. En we worden er vanmorgen vanuit het woord aan herinnerd dat de gunst van God en de liefde van God groter is dan alle aardse vormen van liefde. Teerder is zelfs dan die meest tere band van moeder en kind. Leer uw kind jong daarom smeken, daarop pleiten, om die gunst, de liefde van God te mogen ervaren. De liefde die wij niet verdienen, onze kinderen ook niet, maar die God uit soevereine genade wil schenken, omdat Hij de God van het verbond is. Ouders, God geef u daarom veel gebed. Want kinderen opvoeden, het zal niet kunnen zonder het leven op gebogen knieën. Om het licht, de wijsheid, het geduld, de genade van Hem. God geven u zelf veel werkzaamheden aan de troon van de genade. En God geven dat u met uw kinderen om Zijns naams wil iets ervaren mag. Van de liefde en de gunst van de Allerhoogste, die in Christus zo groot is, dat Hij zelfs zondaren en hun kinderen kan en wil aanzien. Dat geven de Heere uit genade. Gemeente, we zingen Psalm 111, het vijfde vers. Daarna vindt de bediening van de Heilige Doop plaats. En na de doopsbediening willen we staande zingen de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers, dat's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 111 vers 5, daarna zal de bediening van de doop plaatsvinden, waarna we staande zingen Psalm 134 vers 3. Christina, Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Theodora Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Yeah. eindigen we met deze plechtigheid, met de dankzegging van het formulier en vragen we Gods zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere God van het verbond, zou U dat uit genade willen bevestigen in het leven van deze kleine kinderen en ook in het leven van deze ouders, deze gezinnen. Heere, deze kinderen zijn gedoopt zonder te weten wat er in deze dienst gebeurde. Zoals we het gelezen hebben, ze ook niet weten dat ze zondaar zijn. Zou U, Heere, wanneer zij groot mogen worden, hen willen leren wat het betekent zondaar te zijn. Hen willen leren wat het betekent te belijden voor U onze schuld, onze onwaardigheid. Zou U ze willen leren te roepen tot U, de levende God? Zou U ze Uw genade willen schenken? Heere, werk in deze kinderen als de drie-enige verbondsgod, met Uw goddelijke genade, met Uw oneindige ontferming. Neem hen, met hun ouders, met de gezinnen voor Uw rekening. Heere, deze morgen zijn we allen weer herinnerd aan het moment waarop wij gedoopt zijn. En de meeste van ons, zoals we hier zijn, zullen het sacrament van de doop ontvangen hebben tijdens het allereerste begin van hun leven. O Heere, geef dat de doop ons geen rust mag laten, maar ons uit mag drijven tot U en het gebed in ons leven er mag zijn om dat wat de doop betekent en bezegelt, dat dat ook in ons leven toegepast mag worden door Uw goddelijke geest en genade. Werk dan nog, Heere, onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren, onder de jonge mensen, de jeugd van de gemeente, bewaar hen bij Uw woord en werk door Uw onweerstandelijke genade in de harten. We zijn deze morgen niet alleen herinnerd aan het feit dat U nieuwe geslachten geboren doet worden en dat de nieuwe geslachten, de jonge kinderen, het teken en zegel van de doop ontvangen mogen. We zijn ook herinnerd aan de kortstondigheid van het leven. Deze ouders die hier vanmorgen in ons midden zijn met hun kinderen, zijn er kort geleden ook in de naaste familiekring getuigen van geweest dat de dood ieder uur wenkt. En ook wij vanmorgen als gemeente zijn samen met bedroefde families die een gemis en verdriet deze week die voorbij is in hun leven zagen binnenkomen. We dragen allen die in rouw zijn aan U op en bidden om Uw hulp en Uw vertroostingen. Dan denken we bijzonder aan de familie Knapen. Deze afgelopen week overleed toch nog plotseling op hoge leeftijd onze zuster Knapen Bieneveld. We dragen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zelfs achterachterkleinkinderen aan U op. Heere, wil U uw troost en uw kracht geven. En als het oude geslacht gaat, wil u tonen dat u blijft. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. We denken ook in dit ogenblik aan de familie Sprong. Nu een tweelingzuster van onze bejaarde broeder Sprong ook deze week wegnam uit dit leven. Heere, wil u hem en de verdere familie gedenken? Wil u ook deze dagen van rouw en verdriet uw hulp en uw kracht en uw troost niet onthouden? En laat het zo mogen zijn, Heere, dat deze roepstemmen binnen de kring van de families, maar ook onder ons allen gezegend mogen worden en gebruikt door u. Want wij allen zijn op reis. O God, geef dat wij die reizen naar de eeuwigheid niet eenmaal zullen staan aan uw linkerhand. Maar zou u ons willen bekeren en de roepstemmen die zoveel malen tot ons komen willen zegenen. We dragen ook allen die ziek zijn aan u op, Heere. Wil u met hen zijn en hen gedenken. We smeken van u, wil u zijn met Annewien Koten. We zeggen uw naam dank dat zij deze week door de ernstige operatie heen mocht komen. Dat u alles zo wel hebt willen maken deze eerste dagen. Wil u geven dat dat herstel ook verder voort mag gaan. En geef bovenal, Heere, dat ook deze omstandigheden gebruikt mogen worden in uw goddelijke gunst en ontferming. Voor haar persoonlijk en binnen de kring van haar familie. We dragen zuster Hollaar aan u op. We zeggen uw naam dank dat zij aan mag sterken. Maar bidden of u ook verder bij haar wilt zijn en krachten wilt vernieuwen. En wil u ook haar gedenken in uw gunst en in uw ontferming. Wees ook met zuster Spee. Wil u ook haar weer oprichten en gedenken. En geef Heere dat zij op haar hoge leeftijd alles van u verwachten mag. God van alle genade, wees met allen die ziek zijn en allen die het moeilijk hebben. Wees u ook met ons vanmorgen. Open uw woord. Open ons hart. Laat de Satan die met ons is en die zich opmaakt om uw werk tegen te staan, weggedaan mogen worden. En wil uw woord zegenen. Open uw woord. Open onze harten. Wil de bediening schenken van uw Heilige Geest. Want wat zouden we zijn, Heere? Wat zou de prediking zijn zonder de bediening van uw Geest? O, schenk het. Niet om ons. Want wij hebben alles verzondigd. Maar doe het om uw verbond. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 42, de versen 6 en 7. Psalm 42, de versen 6 en 7 willen we samen zingen. Psalm 42, vers 6. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? En het zevende, o mijn ziel, wat buigt u neder? 42, 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86 het achtste vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt. Psalm 86, het achtste vers. Geliefde gemeente, het feit dat wij mensen zijn, betekent ook dat wij veranderlijk zijn. Het al zo oude spreekwoord zegt het, niets is veranderlijker dan een mens. En we kunnen ook denken aan dat oude Latijnse gezegde, de tijden veranderen en wij veranderen met hen. En zo kan het soms op ons afkomen, zeker als we ouder worden. Wat verandert er toch veel? Wat is deze wereld? Wat zijn wij mensen toch aan verandering onderhevig? Dat kan op nog veel aangrijpender wijze beleefd worden in het leven van Gods kinderen. Want het is waar dat alles wat menselijk is veranderlijk is, maar ook binnen het geestelijke leven kan er zoveel veranderlijks zijn. Daar kunnen de ogenblikken zijn waarin we iets ervaren mogen van Gods nabijheid. Als het ware wandelen mogen op bergtoppen. Maar er kunnen zo heel spoedig weer duistere dalen volgen, waarin de klacht gehoord wordt die we zo even samen uit Psalm 42 gezongen hebben. Waar is nu de Heere op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Juist ook in het innerlijke leven, althans de beleving daarvan, zijn zoveel schommelingen, zoveel veranderingen. En dat kan reden zijn van veel vragen en veel strijd, ook bij hen die de Heere oprecht vrezen. En weet u wat dan het enige is dat overblijft voor de levende kerk? Bij alles wat verandert in dit tijdelijke leven en bij alle veranderingen die plaats kunnen vinden ook in het leven der genade. Dat er één is die dezelfde blijft. Dat er één is die niet verandert. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. God is de onveranderlijke. Hij is het in zijn onveranderlijke recht. In zijn onveranderlijke trouw en in zijn onveranderlijke genade. En daar worden we vanmorgen vanuit het woord van God op gewezen. En het thema voor de prediking is dan ook de onveranderlijke trouw van God. Ten eerste denken we samen na over hoe die trouw wordt betwijfeld. Want Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. En ten tweede, hoe die trouw wordt bevestigd. Want de Heere zegt als onder ede, ik zal u nooit verlaten. De onveranderlijke trouw van God. Ten eerste, hoe die trouw wordt betwijfeld. En ten tweede, hoe die trouw wordt bevestigd. Als we deze tekstwoorden op ons in laten werken, gemeente, dan moeten we al heel spoedig tot de conclusie komen dat deze woorden een deel zijn van een gesprek. Een gesprek tussen de Heere en tussen zijn volk. Zulke gesprekken vindt u wel meer in de Bijbel. In de psalmen vindt u het enkele malen, maar vooral vindt u het bij de profeten, wanneer de profeten tolk van de Almachtige, tolk van de Heere God zelf zijn en in zijn naam met het volk een gesprek beginnen. Zo ook hier. Hier spreekt de Heere door middel van de profeet met het volk. En soms moet de Heere in zulke gesprekken harde woorden spreken. Scherpe woorden, ontdekkende woorden, ontgrondende woorden. Maar hier niet. Hier spreekt de Heere troostende woorden. Hier geeft de Heere aan wat in zijn hart leeft. Hier spreekt hij de woorden van zijn belofte en van zijn trouw. Want we lezen in het begin van dit hoofdstuk dat de Heere spreekt over de knecht des Heere, wat uiteindelijk zijn vervulling zal vinden in die grote knecht der knechten, de Heere Jezus Christus. En hij laat zien dat hij terwille van die knecht, de getrouwe knecht, aan zijn volk zal gedenken en dat hij in zijn volk en op zijn volk grote genadegaven zal uitstorten. Ja, hij belooft het, vers 13 zegt het, dat hij zijn volk troosten zal en dat hij zich over zijn ellendige zal ontfermen. Vanwege de knecht des Heren, dat is vanwege de komende Heere Jezus Christus, zal hij in gunst en genade op zijn volk neerzien. En als de Heere dat gezegd heeft, dan gaan we naar het antwoord luisteren. Wat gaat dat volk van God daarop antwoorden? Wat zeggen ze daarop? Ja, we moeten goed luisteren, want Sion gaat hier spreken. Zo begint onze tekst. En van Sion mogen we toch verwachten, Sion is het volk van de Heere, daar mogen we toch van verwachten dat ze goede woorden van God spreekt, want ja, alleen Sion kan goed van God spreken. Dat kan de wereld niet. Dat kan Satan zeker niet met zijn gevallen engelen. Dat kan Sion alleen. En daarom luisteren we scherp naar de woorden die Sion spreekt. En wat zegt Sion? Wat zegt het volk van de Heere? Nee, dat zijn woorden die tegenvallen. Ze spreekt niet goed van God. Sion zegt, ondanks de kostbare beloften die zojuist aan haar verkondigd zijn, maar de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Hoe komt het dat Sion, het volk van God, deze woorden spreekt? Hoe komt het dat ze in het licht van al die beloften die zojuist gesproken zijn, toch blijft zitten in de klacht van de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten? Wel, gemeente, dan doen we er goed aan om een ogenblik te letten op de omstandigheden waarin deze woorden gesproken zijn. Deze woorden, profetische woorden, zijn duidelijk woorden waarin uitkomt dat Sion zich in moeilijke omstandigheden bevindt. En als we deze woorden nauwkeurig onderzoeken, dan zal het duidelijk worden dat de profeet Jesaja heen blikt over de tijden en in profetische vergezichten al iets ziet van de grote nood die over het volk zal komen wanneer God zijn gerichten zal gaan vervullen. Als de ballingschap aanbreekt, het volk uit het land weg zal gaan, de stad verwoest zal worden, de tempel in brand wordt gestoken en het volk in een vreemd land zal moeten zijn. Daarvan God verlaten, daar ver van huis en haard, ver van stad en tempel, zal het volk gebukt gaan onder de oordelen van God. Daar zitten ze, de harpen aan de wilgen. Ze kunnen geen lied van Sion meer zingen. O, ik weet het, er zijn er ook in Babel geweest, die het al spoedig in Babel konden uithouden. Die al spoedig meegingen doen met de geesten van Babel en de goden van Babel. Maar er bleef daar in die verre ballingschap aan de rivieren van Babel een volk wat het in Babel niet kon vinden. Wat verdriet had, een verdriet wat door de ziel sneed als ze aan Sion gedachten. Wat dorstte naar God, wat hongerde naar God. Maar wat tegelijkertijd in alle pijnlijkheid ervaren moest, God heeft ons verlaten, want we zijn als straf op onze zonde uit het land verbannen en de stad en de tempel, ze bestaan niet meer. Dat waren voor hun de tekenen van de verlating van God. Die gebroken muren van Jeruzalem, dat neergehouwen altaar, die verbrande, rokende puinhoop van de tempel. En ze moesten erkennen dat dat rechtvaardig was. Hadden de profeten niet telkens opnieuw, soms met gevaar van hun eigen leven, hen voorgehouden: zoekt de Heere en leef. De goddelozen verlaten zijn weg en bekeren zich tot de Heere. Maar ze hadden niet geluisterd. En nu was de straf gekomen. Nu had God zich verborgen. De Heere had hen verlaten. En daar gingen ze onder gebukt. Daar liepen ze mee vast. Aan alle kanten zagen ze onmogelijkheden. Hoe zou de Heere zich weer over hen willen ontfermen? Dat zou toch niet kunnen? Geen tempel. Alles toegesloten. In een vreemd land. Op allerlei dingen. Lag als het ware het ongenoegen van de Heere. De afwezigheid van God. De toorn van God. En in zulke omstandigheden is het, gemeente, wanneer het volk moet zeggen: de Heere heeft ons verlaten vanwege eigen zonde. Wanneer het volk moet zeggen: de Heere heeft ons vergeten, wij hebben tegen hem misdreven. Dat het woord van God komt. En is u dat nooit iets wonderlijks gebleken? Dat de Heere al voor de ballingen woorden klaar had liggen. Toen het volk in de ballingschap ging, toen had Jesaja al gesproken woorden van troost voor die ballingen, Jeremia al. Want God is altijd de eerste. En midden in die duisternis van de ballingschap komt God tot Sion. Dat is tot zijn volk wat het in Babel niet kan vinden. Wat hongert en dorst naar de levende God, maar wat nergens bij kan. En begint de Heere te spreken dat er terwille van de knecht der knechten, terwille van die grote komende koning, de Heere Jezus Christus, voor een volk wat het niet verdiend heeft, wat de dood verdiend heeft, de ondergang, er troost is. Begint dat troostboek van Jesaja daar niet mee? Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat voor al haar ongerechtigheid betaald is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Dat is het thema van dit grote troostboek van Jesaja aan de ballingen, aan het volk van de levende God dat het verzondigd heeft. Maar kijk, u ziet het telkens weer ook hier in dit hoofdstuk, als die woorden komen, dan kan Israël, dan kan het volk die belofte niet geloven. Dan zien ze op de omstandigheden. En dan zeggen ze: ja, maar er is nog geen stad en er is nog geen tempel en er is nog geen terugkeer. Alles blijft onveranderd. En ziende op de omstandigheden, ziende op die onveranderde dingen in hun leven, zeggen ze het haast in diepe twijfel: en toch de Heere heeft ons verlaten. En toch de Heere heeft ons vergeten. Is het ook vandaag nog niet zo in het leven van Gods kinderen? Dat er ondanks wat de Heere gedaan heeft, en ondanks de woorden, de belofte die de Heere in zijn woord aan zijn kerk vermaakt, toch nog zoveel twijfels zijn. Misschien zitten er vanmorgen wel mensen in de kerk die bij zichzelf zeggen: ja, dat is nu een beeld, een tekening van mijn eigen innerlijk leven. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Ook mag niet ontkennen dat er tijden geweest zijn waarin ik Gods vriendelijk aangezicht mocht zien. Waarin ik iets mocht smaken van de goedheid en de genade die bij hem te vinden is. Onverdiend wonder. Maar het is allemaal zo ver weg. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Is het niet zo in het leven van Gods kinderen dat er die tijden kunnen zijn? Dat ze ondanks de belofte En ondanks de troostwoorden van de Allerhoogste, in de strikken van twijfel en ongeloof verward kunnen zijn, de Heere heeft mij vergeten. Wat dacht u van Johannes de Doper toen hij in de gevangenis zat? Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Wat dacht u van Thomas toen hij die week lang alsmaar in de duisternis van zijn ongeloof bleef volharden? Ik geloof het niet, ik kan het niet geloven. En noemt u zoveel anderen maar op. Het hoort bij het leven des geloofs dat er ook die duisternissen zijn, die strijd. Nee, dan moet ik er tegelijkertijd bij zeggen, niet dat ik ongeloof of twijfel aan God in bescherming wil nemen, dat doet de Schrift ook niet. De Schrift noemt ongeloof zonde. En de Schrift noemt twijfel aan God en aan zijn werk zonde. Maar tegelijkertijd tekent de Schrift dat in de praktijk van het geestelijke leven kinderen Gods door veel strijd heen gaan. En dat de dagen der duisternis, de dagen waarin ze klagen, de Heere heeft mij verlaten, vele kunnen zijn. En juist op dat punt moeten we vanuit de Schrift toch nadruk leggen. Want van zulke twijfels en strijd hebben mensen die een eigen gemaakte bekering hebben en een geloof van eigen akker bezitten, meestal weinig last. Die lopen niet vast met de onmogelijkheden aan hun kant. Alles lijkt licht, altijd licht, altijd het schip met de wind in de zeilen. Nooit eens herkenning als het over de woorden van vanmorgen gaat. De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Maar het levende volk van de Heere, de kerk die door hem geleid wordt, kent die dagen. Vreest die dagen soms. Weet van de verberging van Gods aangezicht. Maar dan moet u daar tegelijkertijd maar eens op letten, dat wanneer dat zo is, dat ze het niet kunnen geloven, dat die twijfels en die strijd werkelijkheden zijn, dat die onmogelijkheden er aan alle kanten ook zijn in het leven van Sion, zoals het hier ons in Jesaja 49 getekend wordt. Dat dat hun verdriet doet. Dat het hun verdriet doet. En dat ze met die vragen, met die noden, voor het aangezicht van de levende God komen. Nee, ze blijven er niet over zwijgen, maar ze komen met die nood voor het aangezicht van de Heere. Dat is een teken van leven. Want mensen die niets van het genadewerk van God kennen, en die zo makkelijk zeggen, ik ben een vreemdeling van het werk van God en een vreemdeling van zijn genade, die zeggen zoiets en leven rustig verder. En leven ook heel gearriveerd in hun onbekeerdheid door. Want dat is ook een soort gearriveerdheid, vergeet het niet. Maar waar we werkelijk om God verlegen zijn geworden, waar ons hart werkelijk hongert en dorst naar de levende God, en we kunnen nergens bij komen, daar komen we met onze klachten en met onze vragen, met de knopen en de raadsels van ons zielenleven voor het aangezicht van de Heere. En daar brengen we het voor hem. Heere, kijk u maar in mijn hart. U weet hoe het is. Ik hoef me voor u niet mooier voor te doen dan ik ben. Dit leeft in mijn hart. U hebt me verlaten, alles is toegesloten, donker en dor. En dat kan voor de levende kerk vaak zo'n verdriet zijn, als het zo donker en dor is. Als de Heere zo ver is, onze belijdenis tekent het zo naar het leven. dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is voor de oprechte gelovigen dan de dood. En zo zit Israël hier met bitterheid in het hart, met de bittere klacht. Heere, u zie ik niet. Het is zo donker en dat is eigen schuld, maar het verdriet me zo dat die duisternis er is. En wat doet de Heere dan? En dan moet u dat maar heel goed op u in laten werken. Dan komt de Heere opnieuw. Want hij is een God die niet slechts één keer spreekt, maar telkens weer spreekt. Die voor zijn Sion langmoedig en genadig is. En zijn twijfelende, aangevochten kerk niet één keer een belofte voorhoudt, maar die er nog op terugkomt. En dan in dit tweede woord, dat antwoord op de vraag, op de klacht, de Heere heeft me verlaten. Gaat de Heere verzekeren en verzegelen dat hij je nooit verlaten zal. Het is als het ware bijna een eed die de Heere hier zweert om zijn wankelmoedig, twijfelend, aangevochten Sion te overtuigen. En wat is die eed die de Heere hier gebruikt? Wel, hij spreekt hier in beeldtaal. En hij zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet zou ontfermen over de zoon van haar buik. Hij stelt een vraag, de Heere. En hij zegt, kijk nu eens naar een moeder en een kind. En dan heeft de Heere bijzonder het oog op een moeder en een kleinkind, een baby. Zo klein, zoals de kinderen die zojuist gedoopt zijn. En dan zegt de Heere, wel een moeder die net een baby gekregen heeft. Die zal haar kind toch niet verlaten. Het kind, wat zij onder haar hart gedragen heeft. Wat, om die prachtige woorden van de Bijbel te gebruiken, in haar binnenste geweven is. Dat kind, dat zal een moeder toch nooit vergeten. Een moeder zal toch altijd luisteren naar het gehuil van dat kind. Naar de stem, naar de snikken, naar het roepen. Een moeder heeft toch een hart van een moeder. En dat hart van de moeder, dat zoekt toch het goede, de liefde voor dat kind. Wel, zo is het in het gewone leven. Dat een moeder haar kind niet zal vergeten. Als dat ooit gebeurt, zegt het woord van God, dan is het wel een heel ontaarde toestand. Dan is die moeder wel een heel ontaarde moeder. Zoals in de dagen van het beleg van Jeruzalem. Dat moeders en vaders hun kinderen offerden om voedsel te krijgen. Of in de tijd van de Moloch-dienst dat mensen hun kinderen door het vuur lieten gaan. Of in de dagen waarin wij leven. Waarin het ongeboren leven niet meer heilig is. Maar de gewone weg, de gewone gang, is dat een moeder haar kind lief heeft met de teerste liefde, de intiemste band. En u zegt de Heere, maar zelfs een moeder zou haar kind kunnen vergeten. Al is het onnatuurlijk, al is het onwaarschijnlijk, het zou nog kunnen. Maar minder is het nog mogelijk dat ik u vergeet. Met andere woorden, de Heere zegt hier, mijn gunst en mijn liefde tot u, o Sion, is dieper, hoger, teerder dan de liefde van een moeder tot haar kind. Die liefde kan wijken, die liefde kan bezwijken, die liefde kan een knak krijgen. Maar mijn liefde is hoger en dieper dan de liefde van een moeder voor haar kleine, hulpeloze kind. Wat wordt hier een ontzaglijk aangrijpend beeld getekend van de liefde Gods. En zullen we het niet vergeten, gemeente, dat die liefde oneindig is. Ver boven alle beelden van het leven hier op aarde uitgaat.
Die liefde is oneindig, weet u waarom? Omdat ze eeuwig is. Omdat ze voortvloeit uit het hart van God. En omdat ze voortvloeit uit het hart van God, zegt de Heer het toch zelf in zijn woord, dat hij zijn volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde en daarom getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Die eeuwige liefde is eeuwige liefde. En daarom is ze langmoedig en geduldig. Daarom is ze oneindig in het vergeven. Daarom is ze ook oneindig wanneer ze blinden, kreupelen, ellendigen opraapt uit het stof. En er komt dan nog een tweede beeld bij. Om duidelijk te maken dat die liefde van God eeuwig is. Alle menselijke beelden te boven gaat. Hoe dan? Wel, zegt het slot van de tekst. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor me. Dan moet u de draad van de tekst, de gedachte goed vasthouden. De Heere zegt, ik heb u lief. Meer dan een moeder een kind lief heeft. Ik heb u op mijn handpalmen gegraveerd. Dat wordt verschillend uitgelegd. In de meeste moderne commentaren vind je de uitleg dat het het beeld is van het tatoeëren. U weet wel, tatoeëren op je hand of op een deel van je lichaam. Dan wordt een beeltenis of een woord of een spreuk wordt ingebracht in de huid en het kan er niet meer uit. Het is onuitwisbaar geschreven. Wel, ik geloof niet dat dat het beeld is. Want in de wet van God verbiedt de Heere met nadruk die hele praktijk van het tatoeëren. Leviticus 19 vers 28, daar leest u het. Dat tatoeëren voor Israël door de Heere verboden is. Nee, het gaat om iets anders. Het graveren is ook het schrijven. En nu was het zo dat Israël, u kunt dat lezen in Deuteronomium 6, de wet van God aan de hand moest dragen. Schrijf het op uw hand. Schrijf het aan uw voorhoofd. En de bedoeling dat Israël dan een kokertje met een enkel woord uit de wet van God aan de hand moest dragen was dat ze bij alles wat ze deden, bij iedere handeling die ze verrichtten, dat ze herinnerd werden aan de wet van God. Dan rammelde dat kokertje met dat spreukje, met die woorden uit de wet van God daarin. Dan wisten ze het bij alles wat ze deden, doe dit overeenkomstig mijn geboden. Ze werden dus voortdurend herinnerd aan de wet van God. Zo is het ook met het beeld wat hier gebruikt wordt. De Heere wordt voortdurend herinnerd aan zijn volk. Het is alsof hij de namen van zijn kerk aan zijn handen draagt. Net zoals de vrome Israëliet de wet van God aan de handen, aan de armen moest dragen. Ja, we mogen nog één stap verder gaan. In de handpalmen gegraveerd. Dat krijgt zijn diepste betekenis als we bedenken dat Israël in de oud-testamentische tijd een hoge priester had in de borstlap die hij droeg. Waren 12 edelstenen verweven in dat stuk textiel, gouddraad enzovoort. En in die edelstenen waren namen gegraveerd, ingekrast, onuitwisbaar. En dat is een beeld van hem die de grote hoge priester zou worden van zijn kerk. Die de namen van zijn kinderen zou dragen, gegraveerd niet in edelstenen, maar gegraveerd in zijn hart. Gegraveerd in zijn handen die door de nagels doorboord zouden worden. En zo krijgt het beeld van de tekst nog meer diepte. Het betekent allereerst, de Heere denkt aan zijn kerk altijd. Maar het betekent ook, hij heeft ze gegraveerd in zijn hart. Ze zijn gegraveerd in de handpalmen, in de doorboorde handpalmen, in de bloedbevlekte handpalmen van die grote koning, de Heere Jezus Christus. En omdat de grote hoge priester de namen van al zijn kinderen draagt op zijn middelaarshart, gegraveerd, onuitwisbaar, daarom kan de Heere de zijne nooit vergeten en nooit verlaten. En dan staat er tenslotte nog, en uw muren zijn steeds voor me. Dat was nu een van de grote vragen van die ballingen daar in Babel. Ze zagen de stad niet, ze zagen de tempel niet. Ze hadden gezien de laatste blik bij het afscheid van het land der belofte, dat de stad één puinhoop was, geen muur stond meer overeind. De Heere zegt, ik zie voor me de stad met muren. De herstelde stad. Daarmee liet de Heere zien, ik heb u lief. Ik denk aan u. U staat in mijn handpalmen gegraveerd. En ik zie de stad voor me. De stad die fundamenten heeft. De stad Gods. Herstel de gemeenschap. Herstel en verlossing. Dat wordt in deze woorden meegedeeld. Aan het hart van het volk gelegd. O, wat een kostbare belofte. Voor een volk wat het niet verdient. Wat het verzondigd heeft. En wat het zelfs in Babel niet verdient. Wat zit in de onmogelijkheden, in de twijfels. De Heere spreekt zelf dat hij haar niet vergeten zal. En dat hij haar in Christus altijd gedenken zal. En dat hij haar zaak bepleiten zal. Want de herstelde gemeenschap, die is steeds voor de aandacht van de Allerhoogste. Wat is een zegen als dat te midden van de strijd en te midden van de vragen ook vandaag aan de harten van Gods kinderen wordt toegepast. Als je het weten mag, te midden van al je vragen, zuchten, zorgen, dat de Heere van je afweet. En dat de Heere op zijn eigen werk terugkomt en zijn eigen werk gaat uitleggen. De belofte bij het hart brengt en vanuit de belofte gaat onderwijzen. Laat zien dat, ook al is het waar dat we als een schaap in het rond gedwaald hebben, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ook al is het waar dat alles tegen ons getuigt. Niet alleen de zonde tegen de wet, maar ook de zonde tegen het evangelie en tegen de liefde. Dat de Heere toch zegt, en ik kan u niet vergeten. Dan komt er iets van verwondering in je leven. Heere, hoe is dat mogelijk? En wat een wonder als de Heere dan gaat verklaren. Dat is nu alleen mogelijk vanwege die doorboorde handen. Die milde handen. Die eens genageld werden aan het kruis. Dat is nu alleen maar mogelijk vanwege die grote hoge priester. Dat hij zijn bloed gaf. En hij zijn leven gaf. En denk u zich dan eens in wat dat betekent. Dat betekent in het licht van onze tekst. En gezegd met de beelden van onze tekst. Dat God zo lief zijn volk had. Zijn dwaze volk. Zijn schuldige volk. Zijn verloren volk. Dat hij zijn eigen zoon vergeten heeft. En zijn eigen zoon verlaten heeft. Hij heeft hem naar de aarde gezonden. In de kribbe. Tijdens zijn omwandelingen. En vooral dat grote lijden aan het kruis. Toen heeft God zijn eigen zoon vergeten en verlaten. Ja, hij heeft de volle pijlen van zijn toorn op de zoon van zijn liefde uitgegoten. Zodat Christus onder de doem van de wet en onder de vloek van de hel ten onder ging. Helse smarten, helse angsten doorstond. God heeft zijn zoon verlaten op Golgotha. Toen die handen doorboord werden en die voeten doornageld. Zo lief had hij zijn volk. Ach gemeente, als daar iets van gaat licht, als daar iets van gaat spreken, dan worden we zo klein. Dan gaan we iets verstaan van wat het oude avondmaalsformulier zegt. In het stuk over de zelfbeproeving. En ieder onderzoeken zichzelf. En bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat God, eer dat hij de zonde ongestraft liet, die zonde gestraft heeft in de bittere en smadelijke dood van zijn zoon aan het kruis. Wat wordt de zonde dan bitter? God zijn zoon verlaten terwille van zo een. Maar wat wordt de liefde dan wonderlijk? God, terwille van dat offer van de Heere Jezus bewogen met zo een als ik ben. Wat wordt het dan een wonder dat God die liefde betuigt en bevestigt. Dat God zegt, nu kan ik nooit meer van mijn kerk af. Want ze is voortdurend voor mijn ogen. Want die zaligmaker legt zijn handen, doorboorde handen, bebloede handen voor mijn troon open. En hij zegt het, Vader, ik wil. En daarom wordt het volk van God zalig. Vanwege de eeuwige liefde van God die zijn kerk nooit vergeet. En vanwege die grote hoge priester die ze draagt op zijn hart. Zou het juist dan in deze week van voorbereiding, te midden van alle vragen niet nodig zijn, dat we in diepe ootmoed tot hem vluchten. Heere, leer mij uw weg. Leid mij in uw waarheid. En leer me iets van dat wonder van die liefde. Van die doorboorde handen, milde handen, vriendelijke ogen. Want wie bediend wordt uit hen, vertroost wordt door hen, die gaat in midden van alle zielen raadselen en vragen toch zingen. De Heere is goed voor een slecht mens. En u die niets van deze dingen kent, buiten God en buiten de genadige gemeenschap met hem staat, vreemdeling bent van zijn genade, vergeet het niet. Ge zijt een vreemdeling van Gods genade, omdat ge hem verlaten hebt. Van het paradijs af zijn wij verlaters van God. Zou het dan geen tijd worden dat we onze knieën bogen en smeek de Heere, laat het me zien wat er bij mij aan ontbreekt. Opdat we als verlaters van God, als zondaren, door de eeuwige liefde gevonden zouden worden. Want zo worden mensen gevonden. Door de eeuwige liefde. Van hem die meer liefde bezit dan een moeder voor haar kind. Als verlorenen. Als weglopers. Als doodschuldigen. En voor doodschuldigen is er zoveel genade. Die genade, mijn beste vriend, is niet te peilen, niet uit te beelden en niet uit te meten. God wil die genade kwijt. Om niet. De genade van zijn liefde, van zijn gunst, van zijn ontfermingen. Hij wil troosten. meer dan een moeder troost. Hij wil liefde bewijzen, meer dan een moeder doet. Hij wil gunst schenken. Dat is om Jezus wil zijn liefste werk. O, laten er vele verloren zondaren, die niets meer bezitten dan zonden en schuld, zo voor hem buigen. Want God is een God die uit genade, om niet aan het verlorene wil denken. Hij is langmoedig, barmhartig, overvloedig in genade, groot van waarheid, eindeloos goed. Amen. Met dankzegging en gebed. Tot u, Heere, komen wij aan het einde van deze dienst. En we zeggen uw naam dank dat we het zichtbare evangelie mochten zien in de bediening van het heilig sacrament. En dat we het hoorbare evangelie mochten horen toen we vanuit het evangelie van het oude verbond, de profetieën van Jesaja, iets mochten doorgeven. Heere, het zijn maar enkele woorden geweest. Maar zou u het woord willen toepassen? En zou u willen geven dat uw volk door deze woorden onderwezen mag worden? Ja, zou u ook onbekeerde jaloers willen maken op dat heil, wat in die grote belover, in die doorboorde handen te vinden is? Heere, ga met ons nu we elkaar verlaten. Breng ons vanavond allen weer hier, als we opnieuw samen hopen te komen. En dan bijzonder in een dienst van voorbereiding. Geef, Heere, uw gunst en uw genade. En wil u ons nabij zijn. Neem weg alles wat zondig was. En zegen alles wat naar uw wil en in uw gunst was, om Jezus wil. Amen. 138, het vierde vers, is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.